At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Ja, de Formule 1 winterstop is begonnen en dat is een uitgelezen moment om even rustig terug te blikken op het Formule 1 seizoen van 2022. En vandaag zijn we in Zandvoort op bezoek bij onze allereerste gast, Jan Lammers. Ja, Jan, leuk dat je weer met ons wil gaan terugblikken. Heb je een beetje genoten van dit seizoen?
Ja, eigenlijk immens. Omdat dat, ik weet niet of wij ons met z'n allen realiseren hoe bijzonder dit jaar was. Natuurlijk die record 15 overwinningen van Max was natuurlijk echt heel bijzonder. Maar meestal als mensen dat soort overwinningen behalen, dan komt dat vanuit dominantie. Maar het meest bijzondere van alles is nog dat Max heeft niet gedomineerd. De laatste paar races leek het er makkelijk uit te zien. Maar hij heeft er toch flink voor moeten vechten. Zelfs nog een beetje tegenslag aan het seizoen begonnen. En als je dan binnen dat besef ziet dat hij al die races gewonnen heeft. Ja, dat is echt heel bijzonder. En daar mag je als iedere autosport liefhebber denk ik heel dankbaar voor zijn dat je deze generatie meemaakt.
Ja, en om te beginnen met onze terugblik. Ik heb eerst een paar stellingen voor je.
Ja.
Stelling nummer 1. De nieuwe reglementen dit seizoen hebben te weinig actie opgeleverd.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk wel dat het meer actie heeft opgeleverd. Er wordt closer geraced. Ook al in de kwalificatie zie je dat er gewoon af en toe vreemde mensen, eigenlijk outsiders, in één keer goed erbij staan. We hebben de Haasen soms gekke dingen zien doen. Alleen de Alfa Tauri's, denk ik, hebben gewoon een minder jaar gehad. Maar voor de rest hebben we de McLaren's af en toe ertussen gezien. De Alpine's uiteraard. Dus nee, ik denk wel dat de reglementen zijn werk gedaan hebben. Maar de reglementen hebben wel in het verleden voor verwarrende resultaten en records gezorgd. Hè. Want nu, omdat die reglementen gewijzigd zijn, is het competitiever geworden. Maar als je ziet dat in de tijd dat natuurlijk Mercedes zo dominant was, ja, hoeveel geluk wil je hebben dat je zo dominant bent en dan is het ook nog zo dat de reglementen 5 jaar bevroren zijn. Ja, hè, dan weet je ook wel wie er gaat domineren in de komende 5 jaar. Hè. Dus dat zijn wel in het verleden situaties geweest die toch heel veel prestaties van teams en van rijders hebben beïnvloed.
Ja. Stelling nummer 2. Max Verstappen reed dit jaar zijn beste Formule 1 seizoen ooit.
Ja, statistisch is dat zo. Als je gewoon naar de resultaten gaat kijken, is dat absoluut zo. Maar ik denk eigenlijk dat wat hij dit jaar gedaan heeft, ja, dat is gewoon Max. Hè, die hij al vanaf nou, zijn 14e, 15e, 16e al was. En natuurlijk leer je kwaliteiten beter te verdelen en te doseren in het weekend. Want op een zeker moment dan wil je eigenlijk de allereerste getimede ronde op vrijdagochtend al de snelste zijn. Dus iedere keer als je uitgaat wil je de snelste zijn. En naarmate gewoon mensen wat ouder worden en wat belegener, die beseffen dan gewoon van ja, ik hoef maar 1 meter op kop te liggen. En dat is gewoon op zondagmiddag. Nogmaals, Max is er wel iemand die staat er altijd, staat altijd aan. Degene die het dichtst bij in de buurt komt, vind ik Russell. Dus George Russell is ook wel iemand die altijd constant presteert. Maar goed, nee, dus Max, statistisch heeft hij zijn beste seizoen geleverd. Maar ik denk dat hij eigenlijk altijd zo geweest is.
Ja, stelling nummer 3. Zonder duels tussen Verstappen en Hamilton is Formule 1 maar een saaie sport.
Nee, absoluut niet. Ze zeggen wel eens van saaie mensen vinden dingen saai. Ik denk als je van die sport houdt, dan vind je altijd wel iets wat boeiend is. Natuurlijk houden we er ook niks van, net als een voetbalwedstrijd, een actueel thema. Als die in 0-0 eindigt en je hebt het idee van nou volgens mij moeten ze de goals langs de zijlijn zetten. Dan is het spannender waarschijnlijk. Natuurlijk heb je saaie wedstrijden, maar Formule 1 zeker. zeker met de pitstops en de strategieën. Er is altijd wel een beetje controverse. Is het niet de budget cap, dan is het god weet wat, een uitslag van een race, een penalty. Dus er is altijd wel wat te beleven. Het is tegenwoordig anders dan het ooit was. Maar ja, zo gaat het in het leven.
Ja, dat is zeker waar. En stelling nummer 4. Het vertrek van teambaas Mattia Binotto bij Ferrari is de juiste keuze geweest om het team weer naar de top te brengen.
Nou ja, je mag het beoordelingsniveau van degene die daarover gaan respecteren. Maar als je dat doet, dan moet je toch ook beseffen dat het zijn dezelfde mensen die ooit hebben gedacht dat Binotto de man was voor de job. Dat is een stelling die al heel oud is. Van degene die het probleem veroorzaakt, komt zelden met de oplossing. Dus soms, net als met de coach van een voetbalteam, ja, dan wordt hij gewisseld. Dus ik weet niet of ze iemand hebben gevonden die er beter mee om kan gaan. Ik vind wel dat tussen vorig jaar en dit jaar is er gigantisch veel veranderd. En als je niet alle details weet van de situatie, dan weet je ook niet of alles wat er fout gaat, is gegaan dit jaar, of dat helemaal op zijn konto moet kunnen staan. Maar ja, hij moet er dus in ieder geval voor boeten. Ik vind het ook iets triests hebben, omdat ik vond toch altijd een goede vent, sympathieke vent, die heel gepassioneerd ook moeite deed om iedereen goed te woord te staan. Dus hij heeft verschrikkelijk zijn best gedaan. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Dus hij is wel verantwoordelijk geweest voor een enorme stijgende lijn. Maar het zal nu iemand anders zijn die het dan over gaat nemen. En of die dan alle credit in de toekomst mag claimen en of het ook echt beter zal gaan, dat moeten we gaan zien. Maar ik vind het jammer om iemand toch op zo'n manier met pek en veren eigenlijk te zien verdwijnen, want er komt het wel op neer. Want je hebt gewoon gefaald en dat stempel zal je dan ook krijgen en die man die moet ook nog 100 worden. Ik vind het altijd jammer om mensen gewoon niet te zien slagen in hun missie. Maar ik hoop dat hij ergens anders goed op zijn plaats komt.
Ja, tot zover de stellingen. Ja. Als we het hebben over een top en een flop, wie was dan de top voor jou dit seizoen?
Ja, daar kun je niet om Max heen natuurlijk. Hè. Dus ik moet wel zeggen dat Guangzhou is iemand die veel mensen verrast hebben. Tijdens het vorige winterseizoen natuurlijk de man die met zijn 30 miljoen, dat vonden ze bijna pathetisch, dat hij zomaar even met geld naar binnen kwam. Hè. Dus daar was echt veel over te zeggen en iedereen had zijn mening al klaar, hè, maar ze waren even vergeten dat hij gewoon echt kan rijden. Dus die heeft veel mooie dingen laten zien en het is ook een leuke persoonlijkheid, goede vent. Dus een aanwinst voor de Formule 1 en ook het bewijs dat je heel veel geld hebt, wil niet zeggen dat je niet kan rijden. Dus dat zegt niets. Wie was de flop van dit jaar? Dat moet toch Mazepin zijn, denk ik. Want dat was natuurlijk dat hele tafereel samen met gewoon het trieste geval van de oorlog en al zijn gevolgen. Dan is dat de flop. En dat is het, zo gaat dat.
En van de coureurs die nu op het seizoen hebben uitgereden? De flop?
Ja, en natuurlijk kom je bij Latifi terecht. Hij is zelf daarin gestapt. Hij stapt zelf de ring in. Hij maakt zich kwetsbaar. Hij is gewoon niet van het niveau waar je op moet zijn. Dus als rijder is hij absoluut de flop.
En wie was dan de grootste verrassing voor jou in 2022?
Ja, dat was Guangzhou.
Ja.
Ja, ja. Dus de absolute top, Max, de verrassing, Guangzhou. En de flop, Latifi.
Ja. En als we even kijken naar de races, we hebben 22 in totaal gehad dit seizoen. Wat was voor jou nou de mooiste race die je hebt gezien?
Ik vond toch Spa, hè, waar Max een zware opgave had. Maar als je ziet met hoeveel gemak, ik geloof dat hij in de 12 ronden of zo was hij al naar voren gekomen. Dat was gewoon heel indrukwekkend. En dan zie je dat fenomeen gaat ontstaan. Kijk, een rijder met zelfvertrouwen en met een goed team, die denkt waarschijnlijk zelf voor de race al van nou, ik ga winnen en ik ga pole position halen en noem maar op. Dus dat is altijd heel goed als zo'n rijder zelfvertrouwen heeft. Maar ik heb het wel vaker gezegd, als de rest van de pitstraat dat ook denkt, dat helpt ook. Hè? Dus iedereen verwacht eigenlijk gewoon al dat Max de snelste gaat zijn. Dus wat dat betreft zit hij nu wel in zijn flow. Volgend jaar is dat weer natuurlijk een hele andere situatie. Dan weet je niet wat voor mensen en wat voor werk mensen over de winter gedaan hebben.
Precies, en de concurrerende teams. Ja, als we het dan hebben over Max Verstappen. Hè. Tijdens de Grand Prix van Australië had hij zijn tweede uitvalbeurt in 3 races. Ja. Toen leek de wereldtitel natuurlijk onhaalbaar. Hij zei zelf ook van ja, op dit moment denk ik dat we 45 races nodig hebben. Ja. Wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor zijn succes dit jaar?
Gewoon het harde werk van zowel zijn team als hij zelf. Hè. Dus in dat soort situaties, hè, als je gewoon even na de eerste 3 races de stand op maakt, ja, dan is toch de filosofie van ja, rust kan je redden. Hè, dus gewoon nadenken kost niks. Hè, dus gewoon rustig je hoofd erbij houden en nuchter je diagnoses en je analyses stellen. He, het is toch uiteindelijk gewoon de juiste gedachten kiezen en de juiste actie ondernemen. Wat bepaalt of je succes erboven komt. En dat heeft Red Bull gedaan vanuit hun potentieel. Dat heeft Mercedes ook gedaan vanuit hun startpunt. En dat was wel verder naar achteren. Maar Mercedes heeft zich ook fantastisch teruggevochten tijdens het seizoen. En die zijn het seizoen eigenlijk gewoon heel competitief afgesloten. Maar bij Red Bull hard werk en goed werk. Zowel Max als het hele team eromheen. Ja, prachtig.
Ja, voor Max, hij heeft nu natuurlijk die tweede wereldtitel op zak. Ook een recordaantal van 15 zegens. Welk moment uit zijn seizoen is jou nou het meest bijgebleven?
Ja, ik blijf bij Spa hangen. Spa in Hongarije, dat vond ik twee fantastische races. Dus ik kan niet één moment eruit halen. Maar ik vind het wel heel typerend inderdaad gewoon dat je na 3 races 2 keer uitgevallen bent. En als je op dat moment hem zou vertellen van nou, ik denk dat jij gewoon dit jaar een record aantal overwinningen gaat halen. Ja, dan denkt hij ook dat je gek geworden bent.
Ja.
En als je dan ziet op welk moment hij het kampioenschap al gewonnen heeft. En wat voor overmacht met punten. Dan weet je wel dat je eigenlijk voor de helft van het seizoen de stand zeker nog niet op mag maken. Dus als wij volgend jaar een paar races hebben waar het goed of slecht gaat. Hè, want ook al domineer je 3 races achter elkaar.
Zegt ook helemaal niks. Nee.
Nee.
Dus kunnen we iets rustiger kijken met heel Nederland volgend jaar wellicht.
Ja, dat zit ook niet in de Nederlander. Hè. Dus wij zijn wel natuurlijk, denk ik, een zie je wel volkje. Hè. We willen heel graag al vroeg aankondigen van nou, ik denk al dit. Hè. Zodra het fluitsignaal van een wedstrijd begint en de bal gaat 2 keer heen en weer. Dan zeggen veel mensen van nou, ik heb het al gezien. Weet je. Dus dat zit een beetje in ons waarschijnlijk. Maar ik denk dat het vooral een super seizoen wordt. We hebben natuurlijk sowieso die top 3 teams met Red Bull, Mercedes en Ferrari. Ik verwacht dat daar ook nog wel wat andere bij gaan komen. Waar we nu 6 auto's hadden die in staat waren om op het podium te komen. Dat kunnen er denk ik volgend jaar zomaar 8 tot 10 worden. Dus het wordt een mooie strijd.
Ja, dat zou mooi zijn. En nog even terug naar Mercedes. Want ja. Je begon er zelf al even over. Voor hen was het natuurlijk een minder succesvol jaar. Het team had als doel om dit seizoen in ieder geval 1 overwinning te scoren. Nou, dat is uiteindelijk dan gelukt in Brazilië. Wat vind je van de stappen die ze hebben gezet dit jaar?
Ja, heel indrukwekkend. In de winter kun je dus zien dat niemand eigenlijk kogelvrij is. Omdat zij hebben absoluut goed werk verricht. Maar op basis van toch een aantal gegevens die niet klopten. Want zij zijn duidelijk gewoon naar de eerste race gekomen. Hebben een auto op het asfalt gezet. En ze waren ervan overtuigd natuurlijk dat ze hun werk optimaal gedaan hadden. En dan kom je in de praktijk erachter dat dat helemaal niet zo is. En dan klopt er iets niet. Dus dan moet je eigenlijk gewoon terug gaan rekenen van waar zit de fout. Waar hebben wij een verkeerde interpretatie gedaan. Terwijl je daarmee bezig bent is de volgende race er alweer. Dus dan moet je toch een aantal professorische maatregelen nemen. Dat is gewoon die stukken uit die bodem halen. Want die bodem die geeft in feite in samenwerking met de vleugels te veel downforce. Daardoor krijg je dat porpoisen. Nu kun je die downforce er wel uithalen. Maar je hebt ook een bepaalde curve van die downforce. Dus naarmate je harder gaat, 100, 120, 150, 200, dan neemt die downforce exponentieel toe. Maar ook de balans. He, dus als jij zomaar iets eruit haalt, dan wil dat niet zeggen dat dat ook gelijk helemaal perfect werkt. En dan is het ook nog dat misschien heb je het dan zo dat je het perfect kan krijgen. Maar als dan de temperatuur 5 graden omhoog of naar beneden gaat, dan is het in één keer weg. Anders, dus die sweet spot, dus dat bereik van waarin een auto goed functioneert. Dat zijn allemaal hele gevoelige dingen. Plus, je hebt daarbij ook nog de motor. Een motor, pak een Honda of een Mercedes of een Ferrari motor, waar de verschillen vaak zitten, is niet primair in het pk's en de torque, zeg maar, het koppel van de motor. Maar dat zit hem ook vaak in het bereik en hoe makkelijk is die te rijden. Daar dat moet aansluiten op die wegligging. En sommige auto's, dat zie je dus bij pak even voor mij een paar Taha's zelfs. En ook de McLaren's, de Alfa Tauri's. Dat als ze dat helemaal goed hebben, dan zitten ze er goed bij. Maar als er ook maar iets verandert, dan in één keer dan staan ze weer buiten die top 10. En wat die goede teams zo goed maakt, is dat ze niet alleen top zijn, maar dat hun bereik ook vrij goed is. Dat als de temperaturen veranderen, als de aard van het circuit verandert enzovoort, anders voor andere banden, dan blijft die auto steeds in een goed bereik zitten. En dat is denk ik voor heel veel teams en ontwerpers en rijders de uitdaging om die setup te vinden.
En wat verwacht je dan van Mercedes in 2023 met de vooruitgang die ze nu hebben geboekt?
Ik verwacht daar veel van, omdat gebleken is dat ze gewoon het lek boven hadden. Ze hebben heel duidelijk gevonden waar het probleem zat. En of ze het helemaal opgelost hebben, dat mag je betwijfelen, omdat die dingen, die poets je niet helemaal weg. Dus ik denk dat zij de finishing touch van hetgene, want het waren nieuwe reglementen, maar die blijven vervolgens hetzelfde. Dus zij kunnen gaan fine-tunen. En dan zullen ze denk ik ook in een beter window komen, zeg maar. Van dat zij ook op meerdere circuits goed gaan presteren.
Ja, dan even over naar Daniel Ricciardo. Want na de laatste race van 2022 werd vorige week bekendgemaakt dat hij terugkeert bij Red Bull Racing als derde rijder. Hmm. Wat vind jij van de keuze? Niet alleen van het team zelf, maar ook van Ricciardo?
Ricciardo is natuurlijk ook wel een man van wie hij roept de vraag op van wat zijn nou echt zijn motiveringen. Gaat hij nou vaak achter het geld aan? Want misschien dat hij voor niks bij Haas kon rijden. En dat hij hier voor een derde rijder nog fatsoenlijk betaald wordt, weet je. Dus je weet niet precies wat de onderliggende motivatie is. Ik denk wel dat hij een beetje aan gezelligheid toe was. Want zo'n leuk jaar heeft hij niet achter de rug. Maar op hetzelfde moment vraag je je ook af, wat is de diepere motivering van Red Bull? Dat als je in complottheorieën gelooft, dan kunnen dat allerlei dingen zijn. Dat kunnen zijn dat ze misschien toch nog een heel klein beetje een vraagteken stellen bij de relatie tussen Max en Checo. Kan dat niet beter? Want Red Bull en Max hebben natuurlijk de resultaten behaald dankzij Checo Perez, maar ook ondanks Checo Perez. Want hij heeft natuurlijk op sommige momenten heeft hij beslissende dingen gedaan waarvan je denkt, goed gedaan. Maar op volgens mij toch iets meer momenten liet hij het afweten. Waarvan je dacht van hij had toch achter Max kunnen zitten in plaats van dat er nog een andere deelnemer tussen zat. Dat is een vraag die ieder voor zich mag beantwoorden. Maar en dan ga je afvragen, zijn er andere rijders bij die misschien wat constanter hadden kunnen presteren? Ultiem misschien wat minder dan Checo, want soms staat hij er en soms ook helemaal niet. Dus het is een beetje wisselvallig hoe hij presteert. Kortom, je kan er allerlei vragen bij stellen. Van staat hij nu daar om een beetje druk te zetten op Checo Perez? Of wat is precies het verhaal? Maar dat gaan we in de toekomst zien uiteraard, ja.
Precies. Volgend jaar staan er natuurlijk ook twee Nederlanders op de grid. Max Verstappen en Nyck de Vries. Welke impact gaat dit hebben, denk je, op de Dutch Grand Prix en de voorbereidingen naar het event toe?
Ja, ik zie natuurlijk alleen maar positieve dingen. Hè. Hoe leuk is het? Hè. We hopen natuurlijk dat ze allemaal, alle twee gewoon het hele jaar mooie races hebben en aankomen. Maar het is wel feitelijk zo dat als de een uitvalt, hebben we de ander nog. Hè, in welke volgorde dan ook. En gewoon reuze benieuwd. Hè. Ik hoop vooral dat Niek even de tijd krijgt om gewoon te settelen. Hè. Want we hebben in het verleden natuurlijk wel eens situaties gezien dat mensen een kans krijgen, maar dan vrij snel weer wegvallen.
Onder andere bij Red Bull natuurlijk.
Ja, denk aan Kvyat sommige ook junior rijders, voordat ze in de Formule 1 komen, zijn ze al gekomen en gegaan. Je weet dat het oordeel in dit geval van Marco vrij hard kan zijn. Er wordt veel van Niek verwacht. He, maar ik hoop toch dat hij de innerlijke rust kan vinden om gewoon bij zichzelf te blijven. Want vanuit die innerlijke rust, daar komen de prestaties van. En dat hij zich niet laat opjutten op zijn Nederlands.
Nee, en verwachten jullie...
Ik weet niet hoe dat op zijn Fries is. Maar...
Ik ook niet. Verwacht je nou dan nog meer drukte met de Dutch Grand Prix? Of...
Nou, meer drukte, hè, vol is vol, maar ik wou bijna zeggen nog meer enthousiasme, maar ja, dat kan ook bijna niet.
Niet een paar tribunes erbij nog?
Nee, dat gaat niet. Maar ik verwacht gewoon dat het nog meer diepgang krijgt, hè, dat nog meer betrokkenheid en nog meer plezier, gewoon hoe je dan in de trein of op de fiets zit, dat is toch anders. Maar de voorpret die zal nog meer toegenomen zijn. We moeten ook niet vergeten dat we hebben twee succesvolle jaren van de Dutch Grand Prix gehad. We hebben een paar hele succesvolle jaren van Max gehad. En het punt van verzadiging, dat treedt altijd op. Als nu Max een Grand Prix wint, dan heeft Max niet gewonnen en hij heeft weer gewonnen. Dus die verzadiging die treedt op. Dus wat dat betreft komt het voor ons perfect uit dat we gewoon weer even een verfrissende aanvulling hebben.
Ja. We hadden het al over de Vries. Volgend jaar zijn er ook nog wat andere veranderingen op de grid. Want we hebben natuurlijk Piastri en Sargeant die beginnen aan hun eerste Formule 1 seizoen. Hulkenberg keert terug en Alonso en Gasly die wisselen natuurlijk van team. Naar welke coureur kijk je nou het meest uit volgend seizoen?
Even los van ons Nederlandse belang.
Ja, precies.
Ik ben erg benieuwd naar Piastri. Want die is heel snel er doorheen gekomen. Heeft een jaartje is hij erbuiten geweest. Dus ik ben erg benieuwd hoe hij gaat presteren. Ik hoop voor iedereen altijd het beste. Dus normaal gesproken verwacht je van Piastri heel veel. Van Logan Sargeant, die kennen we even wat minder, omdat die gewoon wat later eigenlijk onder het voetlicht is gekomen. Hulkenberg is weer een heel verhaal op zich. Daarvan weten we dat hij het kan, maar dan moeten we ook gaan zien, wat gaat hij doen? En hoeveel kan hij met die auto? Je hoopt niet dat straks gewoon als een nachtkaars uitgaat. Want je hoopt echt wel dat Haas wat stappen gemaakt heeft. Maar daar mag je toch wel je vraagtekens bij stellen. Ze moeten toch wel van ver komen. Hè. Om Nico goed eruit te laten komen, heeft hij natuurlijk Haas nodig. Ik denk dat moeten we gaan zien. Maar ik denk dat Alonso misschien wel heel verrassend gaat zijn. Dus heel veel leuke dingen ook voor het offseizoen om naar uit te kijken.
Ja, sowieso. En dan om af te sluiten, waar hoop je nou op voor het seizoen van 2023?
Uiteraard natuurlijk, als Nederlander zeg je natuurlijk van je hoopt op nog een wereldkampioenschap voor Max, die daar het meeste aanspraak op gaat maken. Maar ik hoop vooral gewoon op spannende races. En ik denk dat we een grotere variatie gaan krijgen in winnaars. Dat zeg ik met enige twijfel, omdat het verschil in de kwalificatie en in de snelheid op vrijdag en zaterdag, dat zit vaak heel dicht bij elkaar. Maar dat is vaak een enorm contrast op zondag. Checo Perez kan heel dicht bij Max zitten op zaterdag. Maar in de race zit hij er zomaar een halve minuut achter. He, dus, en dat zie je ook bij andere teams. Dus soms lijken ze er dichterbij te zitten dan ze werkelijk op zondag erbij zitten. Dus waarschijnlijk gaat Max door met uiteindelijk de prijzen ophalen op zondag. He, de prijzen of podiums. He, dus hij zal in de regelmaat denk ik wel het beste gaan scoren. Maar er zullen heel veel andere mensen, het podium zal heel gevarieerd zijn.
Ja, dus dat is wel een wens van jou voor 2020?
Nou ja, dat maakt het leuk, hè? Want precies, ja, voorspelbaar ja. Is saai. Dus als het onvoorspelbaar wordt en iedere keer weer een andere uitkomst op zondag, dat houdt het heel lang boeiend.
Ja. Ik vind het een mooie om mee af te sluiten. Dankjewel Jan en heel graag tot volgend seizoen.
Ja, dankjewel.